Goedemiddag allemaal. Van harte welkom. Deze gezamenlijke dienst. Morgen zijn we in Bethelkerk. En ik zie het zo gauw niet helemaal zeker, maar misschien nog wel gasten erbij. En mensen die thuis meeluisteren naar deze dienst. Het is wel een altijd bijzonder. Dat we gewoon in alle vrijheid bij elkaar kunnen komen. Als je zeker op zondag dan denkt voor hoeveel christenen wereldwijd dat onmogelijk is. Maar er is altijd heel veel aan de hand in de wereld. Maar onderweg hier naartoe zag ik op de nieuwsapp dat het nu officieel oorlog is in Israël. En de aantallen doden blijven maar schrikbarend stijgen. Dus het is al een spannende situatie. Juist ook gezien de bijzondere positie van Israël. De houding van de hele wereld. De spanning die het oproept. In ieder geval eens te meer heel bijzonder dat we hier in alle vrijheid bij elkaar kunnen zitten. Om samen te zingen, te aanbidden. Te luisteren naar God. We gaan deze dienst stilstaan bij het gebed van Abraham voor Sodom. We lezen deze middag uit het boek Genesis. En dat is het eerste boek uit de Bijbel. De preek is een preek in een serie. Ik denk niet helemaal altijd helder dat het een serie is, maar in de middagdienst waarin ik voorga, heb ik meerdere keren stilstaan bij gebeden uit de Bijbel. En deze keer is dat het gebed van Abraham. Bijzonder gebed. Ook een bijzondere man, Abraham. De vader van alle gelovigen wordt hij wel genoemd. Een indrukwekkende gestalte in de Bijbel. En tegelijkertijd, in dit gebed gaat het ook over de kern waar het bij geloof over gaat. Over Gods verlangen. Dat God vriendschap wil. Vriendschappelijk met ons mensen om wil gaan en ons daartoe uitnodigt. Dus houd dat ook meteen in gedachten als we dat gedeelte lezen. Genesis 18, vanaf vers 16. Toen de mannen weer verder gingen, dat is net nadat Abraham en Sarah te horen hebben gekregen dat ze over een jaar het lang verwachte kind zullen krijgen. Die drie mannen, wonderlijke bezoekers, die engelen blijken te zijn en in die ene gestalte komt God zelf bij hen. En toen ze verder gingen, lieten zij hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen en in hem zullen alle volken op aarde gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de Heer, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn. En zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen die mannen weg naar Sodom, maar Abraham bleef voor de Heer staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg, wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad 50 onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die 50 onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen? Hen samen met de schuldigen laten omkomen. Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die een rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen? De Heer antwoordde, als ik in Sodom 50 onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham, nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben, stel dat er aan die 50 onschuldigen 5 ontbreken. Zou u dan toch vanwege die 5 de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij. Ik zal haar niet verwoesten als ik er 45 aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan. Stel dat het er maar 40 zijn. Dan zal ik het niet doen omwille van die 40. Toen zei hij, ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan. Stel dat er maar 30 zijn. Ik zal het niet doen als ik het 30 aantref. Hierop zei hij, ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken. Stel dat het er maar 20 zijn. Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die 20. Abraham zei, ik hoop dat het niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat het er maar 10 zijn. Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die 10. Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. Het is een flinke overgang, gemeente, van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, hier in de kerk of thuis, waar je ook maar meeluistert. Een overgang van een heel persoonlijk gesprek tussen de Heer en zijn boodschappers voor Abraham en Sarah over een heel persoonlijke zegen. Kindje wat ze zouden krijgen wat al heel lang geleden voorzegd is, waar ze de hoop eigenlijk al lang op verloren hadden. Maar over een jaar zal ik hier weer zijn en zullen jullie een kindje hebben, had God gezegd. En dat kindje zal tot een vader van menigte volken worden. En door het kindje heen zullen jullie niet alleen gezegend zijn, maar zal de hele wereld, alle volken van de wereld gezegend worden. Het begon klein en tegelijkertijd werd het groot en indrukwekkend. En dan loopt Abraham nog even met die mannen mee die weggaan. En dan voel je spanning in het verhaal komen. Als er staat, ze lieten hun oog op Sodom rusten. Die twee mannen gaan door. Maar de Heer blijft staan. En dan wordt het van een heel persoonlijk verhaal van Abraham met alleen Sarah, zijn vrouw nog. Maar is ook weer groot. Want dan gaat het over Sodom en Gomorra, die twee grote steden. En Gods betrokkenheid daarbij. Het eerste wat opvalt is de openhartigheid van God. Als ik het maar omschrijf. Een letterlijk openhartigheid. Want het staat in vers 17 in de MBV, en de Heer dacht. Maar er staat in de Hebreeuwse Bijbel, Wayomar, en de Heer zei. Heel wat vertalingen geven hier aan de Heer dacht, omdat ze uit het vervolgstuk concluderen dat het lijkt alsof God in zichzelf gedachten heeft, die hij er niet gelijk uitspreekt. Maar God zegt iets tegen Abraham. Ik vond het eigenlijk wel bijzonder. Het deed me denken aan iets wat me opviel toen ik in Leeuwarden kon wonen. In Friesland. Een gewoonte hier. Dat je als mensen wat aan je vragen, heel vaak je naam gebruiken. Veel vaker dan in andere delen van Nederland. Ik neem aan dat jullie het herkennen en waarschijnlijk veel het zelf ook doen. Maar ik in het begin verbaast het me heel vaak. Zat je in de auto en dan vroeg iemand, wat vindt Bart daarvan? En dacht ik, Bart? Wie? Welke Bart? Ik zou dan gezegd hebben, wat vind jij ervan? Maar ik begin nu te merken dat ik het zelf inmiddels begin over te nemen. En het klinkt veel persoonlijker. Dus je vraagt het echt letterlijk aan die persoon. Ik dacht, dit is wat God ook doet hier bij Abraham. Ze lopen samen op. En God zegt niet, zou ik voor jou verbergen, maar zegt, zou ik voor Abraham geheim houden wat ik ga doen? Het is de ultieme verbondenheid. God spreekt zich uit. En wat God dan zegt is, het is een retorische vraag. Het antwoord is helder. God zegt, natuurlijk ga ik voor Abraham niet verborgen houden. Abraham, aan wie ik beloofd heb dat hij een groot en machtig volk zal worden. Tot zegen zal zijn voor alle volken. Ik heb hem uitgekozen. Dat hij zijn zonen en dochters zou leren de weg te gaan die ik wijs, om goed en rechtvaardig te handelen. En er staat dan die mooie zin aan het eind. Alleen dan, zegt God, dan zal ik verwezenlijken wat ik aan Abraham heb beloofd. En dat, ik dacht even, dat klinkt bijna als een soort voorwaarde, maar God zegt, als ik Abraham zoveel beloofd heb, dan moet ik ook openhartig naar hem zijn. En laten weten wat er op het spel staat. Zodat hij ook echt weet wat zijn taak is, wat ik hem beloofd heb, wat ik door hem heen zal doen. Dus God begint ermee om te zeggen tegen Abraham, Abraham, je weet het hè, wat ik je beloofd heb. En dat doe ik ook. Hij bevestigt het nog een keer. Maar jij bent daar dus wel in betrokken. En daarom moet je weten wat ik ga doen. En dan wordt de situatie, zeg maar, de beschrijving van een rechtszaak. Een proces. Het begint met een verklaring van God. Die zegt, ik ga kijken in Sodom en Gomorra. Want de klachten over die stad zijn te serieus geworden. Ik ga onderzoeken of het waar is wat er gezegd is en zij het oordeel over zich afgeroepen hebben. Het is nogal is heftig wat er gezegd wordt. Het is ook wel een beetje bijzonder. Om er straks nog even op terug. Dat God een onderzoek gaat doen. Maar dit is de taal van de rechtspraak. Er is een aanklacht. En God zegt, ik ga het onderzoeken. En dan Abraham, de vriend van God die aan Gods kant staat, zou je kunnen zeggen. Wat doet Abraham? En zijn houding is heel bijzonder. Want er staat er, en Abraham stond voor de Heer. Over dat zinnetje is heel veel te doen geweest in de Bijbeluitleg. Want de oorspronkelijke overleveraars van de teksten, de Hebreeuwse teksten, die deze zin tegenkwamen, dachten, dat klopt niet. Dat kan niet. Want God is onderweg naar Sodom en Abraham gaat voor de Heer staan. Abraham houdt God tegen. Dat kan eigenlijk niet, dachten ze. Het zal wel andersom geweest zijn. De Heer stond voor Abraham. Maar het staat er echt. Abraham treedt er letterlijk tussen. Abraham gaat voor God staan. Sterker nog, daar staat er nog achteraan, en Abraham kwam dichterbij. Dat voor God staan is in de Bijbel ook wel een opschrijving van een gebedshouding. Als je voor God gaat staan, dan kom je bij hem met een verzoek. Maar het is wel de ultieme nabijheid, want Abraham gaat voor God staan en doet nog een stap dichterbij. En dan begint er een bijzonder pleidooi. Ooit zocht ik op dit Bijbelgedeelte naar preken in het Engels. En toen kwam ik een fantastische uitdrukking tegen. Bargaining with the Lord. Meestal als een heel wat preken met die titel, en dan is meestal wel een vraagteken bij. Bargaining, bekend wat het is? Onderhandelen. Iedereen die al in het Oosten is geweest, die kent het. Heel raar voor Nederlanders. Waar je in de winkel gewoon een productieprijskaartje eraan en niet bij de kassa wil horen van, maar dat is het niet. Ja, als dat gebeurt, dan ga je inderdaad zeggen, er staat een andere prijs bij. Maar in het Oosten werkt dat een beetje anders. Ik weet nog heel goed dat ik dat zelf meemaakte toen ik ooit naar Israël en Jordanië ging. En ik een waterpijp ging kopen. Voor de sier, uiteraard. Toen nog om te roken. Nu alleen als zie je nog in de woonkamer, gelukkig. Een waterpijp. Dat soort ding kostte in Nederland een dikke €100. En daar stond er eentje die ik mooi vond. En ik vroeg aan de verkoper, wat is your price? Hij keek heel voorzichtig. Hij zei, $35 because you are my friend. Ik dacht, $35? Gauw ja zeggen. Buitenkans, ja. En toen was hij boos. Heel zagrijnig. Hij gaf hem wel en pakte hem in. Maar hij smeet hem nog net niet in mijn handen. En pas later begreep ik wat ik verkeerd had gedaan. Het is een uiting van disrespect. Als je meteen zegt, oké, dit is goed. De bedoeling was dat ik met hem echt in contact had moeten komen. En dan moet ik zeggen, 35, boe, 10. Nou, dan had hij gezegd, vooruit, 25. En ergens tussenin waren we uitgekomen en hadden we elkaar wat beter leren kennen. En hadden we aan het eind het gevoel gehad van, nou, hij heeft echt zijn product verkocht en ik heb laten merken aan hem. Dat ik blij ben dat hij het aan mij wil verkopen. En alles daaromheen, alles wat wij in Nederland allemaal veel te lang vinden duren. Winkel in, uitzoeken, kopen, wegwezen. Maar er ontstaat relatie. En onderhandelen met God kan heel verkeerd klinken. Ik kwam ergens tegen de mensen zeggen, ik denk dat we allemaal wel eens doen. Als je iets heel graag wil en je bidt, dat je toch stiekem denkt, al weet je dat het niet nodig is, maar als je doet wat ik zeg, dan wou ik voortaan elke dag minstens 3 keer bidden en nooit meer 's avonds vergeten om, nou vul maar in. Dat soort onderhandelen met God, daar gaat het niet over. Hier gaat het wel over dat relationele. God laat zijn hart zien aan Abraham. Daar gaat Abraham vanuit. En Abraham doet er een beroep op. En die zoekt bij God. En die laat merken dat hij God kent. En hij begint ermee de eerste insteek is, als er nou 50 rechtvaardigen zijn. En dan vervolgens naar dat hele stukje. Je merkt aan Abraham dat hij verschil voelt. Het zijn niet twee mensen van de straat die zomaar even met elkaar onderhandelen. Want als kind vond ik het vroeger al een ontzettend spannend verhaal. Ik denk al vaak, je zou het maar voor het eerst horen. Alsof Abraham ervan uitgaat dat God elk moment in een soort woede kan ontsteken. Maar vooral dat Abraham denkt, maar het kan toch niet waar zijn? Tot 2 keer toe, dat kunt u niet doen. De rechter van de aarde moet recht spreken. En die kan niet rechtvaardigen samen met onrechtvaardigen laten omkomen. Bargaining with the Lord. Abraham doet een pleidooi op Gods hart. Best heel bijzonder. Als je bedenkt dat het over Sodom gaat. Zonder dat er nou heel veel gezegd wordt daar. Maar ik dacht vandaag al een paar keer. Zou ik het ook gedaan hebben? Of zou ik gedacht hebben stiekem nou. De hoogste tijd. Wat gisteren journaal te kijken. En burgerdoden zijn verschrikkelijk, maar ik had de hoop op een mooi beeld van een vette raketinslag. Op een of andere post van Hamas. En ik dacht, Abraham die ontkent niet het kwaad wat er aan de hand is. In Sodom en Gomorra, maar hij ziet ook meer. En hij doet een beroep op Gods rechtvaardigheid. Zou de rechter van de aarde geen recht doen? Luister, is bijzonder. Wat ook bijzonder is, wat was nou precies de zonde van Sodom en Gomorra? Heel vaak wordt erover gedaan alsof het glas helder is. Heel veel mensen denken dat ook te weten. Er is zelfs een woord wat ernaar verwijst. Het staat hier niet letterlijk. Wat er aan de hand is. Als je goed luistert, kun je het wel horen. Want God zegt, als het gaat over de zegen die hij aan Abraham en via Abraham voor de volken wil geven, dat het doel is dat we rechtvaardig en goed zouden handelen. En wat er in Sodom en Gomorra aan de hand is, wordt op meerdere plekken in het Oude Testament aangehaald, is niet wat vaak vooral geroepen wordt, zeker niet per se seksuele zonde, maar het is dat goedheid en rechtvaardigheid aan alle kanten ontkend worden en tegengegaan. In Jesaja 1 vers 9 en 10 en hoofdstuk 3 vers 9 wordt genoemd dat er mensen die zwak en arm zijn totaal verwaarloosd werden in Sodom. Volgende hoofdstuk kun je ook zien dat de gastvrijheid een van de belangrijkste waarden in het Oosten, ook in de Bijbel, met voeten wordt getreden. De mensen die zwak zijn, die vreemdeling zijn, die te gast zijn. De vrouwen, de kinderen. Die hebben het slechtste te vrezen in Sodom en Gomorra. Alles wat ingaat tegen goed en rechtvaardig. lijkt in Sodom en Gomorra juist gevierd te worden. En dat is waar God overvalt. En hij gaat een onderzoek doen. Ik zei het al, het klinkt misschien een beetje merkwaardig. Dat je denkt, ja, de rechter, de schepper van hemel en aarde, God die alles weet, moet hij dat onderzoeken? Maar het is een mensvormige manier van spreken over God, wat vaker in de Bijbel plaatsvindt. Waarom? Om ons uit te leggen hoe God is. God is niet wispelturig of willekeurig. Hij doet maar niet zomaar wat. Als hij zijn oordeel velt, dan is het ook naar onderzoek. Dan is er ook echt wat aan de hand. En dan is er in dit geval wat op spanning staat, dat wat ik zei, dat goed en rechtvaardig. Zoals Israël het weet, zoals gezegd wordt in Micha, je weet wat de Heer van je wil. Je weet wat goed is. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Wat dat betreft zag je gisteren, als je een beetje de beelden gevolgd hebt, ook de meest afschuwelijke dingen voorbij komen als het gaat over omgaan met mensen. En dan kun je weten wat God daarvan vindt. Wij weten ook de uitkomst in deze geschiedenis. Tenminste, ik denk dat de meeste jullie het wel eens gelezen hebben hoe het verder gaat. Er waren zelfs geen 10 rechtvaardigen in Sodom en Gomorra. De steden werden verwoest. Echt de Bijbel als een teken van Gods rechtvaardige oordeel. Maar de paar aanwezige rechtvaardigen, waren minder dan 10, werden wel gered. Er roept natuurlijk heel veel vragen op. Lastige dingen waar je ook niet allemaal zomaar uitkomt. Over God en zijn oordeel. En misschien wel meer de vraag over waarom God dat zo weinig lijkt te doen. Waarom zo vaak het kwaad maar lijkt te kunnen zegevieren. En doorgaat in deze wereld. Waar blijft het recht? Recht doen. Door de rechter van hemel en aarde. En wat is het grootste kwaad in deze wereld? En wat zeggen we dan over anderen? Denken we over anderen? En durft het ook dichtbij te laten komen? Als het gaat over goed en rechtvaardig leven. Dan die alle vragen, denk ik, kunnen beantwoorden. Ik dacht wel een aantal hele praktische lessen uit dit gedeelte voor ons leven. Het is toch, denk ik, eerst en vooral het hele bijzondere dat in die situatie wat de boventoon voert is dat God vriendschappelijk met ons mensen om wil gaan. Hij laat zich in zijn hart kijken. Laat weten wat hij wil, wat hij belooft ook te willen geven. Het andere is dat God altijd ook op zoek is naar bidders. Mensen die, zoals Ezechiël het later omschrijft, in de bres willen staan. Die niet te snel denken, ja, het is ook wat mensen verdienen. Maar die als Abraham voor God durven te staan, dichterbij te komen. Goed om te beseffen dat bidders geen ontkenners zijn. Abraham zegt niet, nou, valt nog wel mee. Nee, hij doet een beroep op God, op Gods hart, Gods geduld, Gods genade. Maar ook praktisch dacht ik, ja, maar rechtvaardigen, wie zijn dat dan eigenlijk precies? Want, ja, het is natuurlijk wel mooi. Tenminste, mooi, het kan goed voelen als je over anderen kunt denken, dat is echt verschrikkelijk wat zij doen. Maar de Bijbel kent ook de lijn dat je in alle eerlijkheid zelf gaat zeggen, maar als u, God, de fouten, de zonden in gedachten houdt, wie kan dan bestaan? Waar ben ik dan? Daarom is het ook een spannende dat je kunt zeggen, God zoekt bidders en we kunnen bidden voor een ander, pleiten op Gods geduld en genade, de hoop dat er verandering optreedt. Maar kun je niet voor een ander bidden dat die ander zegt, bij u is vergeving. En we willen bidden voor een ander en tegelijkertijd bidden dat die ander zelf ook zal bidden. En tegelijkertijd, het is natuurlijk Abraham, hè, de vader van alle gelovigen. Ik zei al in het begin, een groot indrukwekkend figuur in de Bijbel. En toch kunnen we ook zeggen, wij weten meer dan Abraham. Wij zien Jezus. En als wij bidden voor anderen, voor onszelf, voor deze wereld, dan kunnen we bidden, God, er is toch één rechtvaardige die geleden heeft. Voor de zonde, voor de schuld. Deze hele wereld. Eén die tussen beiden is gekomen. Als je zelf bidt, als je even misschien vanuit het grote bij de persoonlijke komt en bedenkt, ja, maar ik dan? En dan zegt de Bijbel, Romeinen 8, vers 34, dat er iemand is die voor ons bidt. Niet eens een Abraham, maar de Heer Jezus zelf. Die voor ons tussen beiden komt. En dat is geen reden om dan alleen maar te denken, nou, maar dat is mooi dat je dat gelooft. Je mag vertrouwen dat wat er ook gebeurd is in je leven, dat je met je eigen schuld en fouten toch rechtvaardig bent. Ja, dat is het. Maar dan ook, zegt de apostel Paulus, Romeinen 12, broeders en zusters, met het beroep op Gods barmhartigheid. Dat God in de Heer Jezus zelf voor ons gereden hebt. Met een beroep op die barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst. Dat is wat God dienen inhoudt. Dat je vanuit het vertrouwen, dat je om Jezus wil, voor God als rechtvaardig geldt. Zelf als een levend offer in zijn dienst wil stellen. Paulus zegt erbij, je moet jezelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar veranderen door je gezindheid, je denken te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil. En daar is het weer. Wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Daarom, heel kort samen wil vatten, leer van Abraham. En God laat in zijn hart kijken, omdat hij wil dat wij daarop reageren. Kijk naar de Heer Jezus, die als rechtvaardige voor onrechtvaardige wil beleiden. En leef dan als iemand die rechtvaardig gemaakt is. Ik schreef vanmiddag op, dacht ik vanmorgen, en noemde dominee Kaljeti hier nog even. Slaven, hè, dat is terecht denk ik nu, dat we zeggen dat zijn mensen die tot slaaf gemaakt zijn. Door anderen. Daar wil je juist vanaf. Geloven betekent rechtvaardig gemaakt zijn. Door de Heer Jezus. Dan wil je dankbaar je leven laten vernieuwen. Om God te dienen. En zo te ontdekken wat Hij wil. Wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. Amen.